Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Toch veel standvastiger moeten zijn en gewoon moeten zeggen, ja Lando, geen discussie, je komt nu de pits in.
En dat was een en al DRS-treintjes waarin niemand elkaar voorbij kwam. McLaren zijn lastig om in te halen, dat hebben we in Monza al gezien natuurlijk.
Lando, het regent nu toch wel heel erg hard. Lando, iedereen staat nu bijna op intermediates.
In de zin van dat Hamilton voor vrij baan kreeg en aan de horizon verdween.
Ik heb geen één boordradio gehoord dat ze zeiden van, nou jongens, hou vol. We weten niet of we de race wel op deze droogweerbanden door gaan komen.
Welkom bij aflevering 18 van het vierde seizoen van de Boordradio. Dit is de terugblik op de Grand Prix van Rusland. En bij mij live in de studio zitten ze gewoon weer hoor. Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Mijn naam is Bas Scharwachter. Ja, jongens, tijdens de race dacht ik al, hoe gaan we hier in godsnaam een podcast van maken?
Ja, je was alweer een beetje in paniek, hè?
Nou ja, ik ben chef draaiboek natuurlijk van dit programma.
Ja,
maar ik vond het heel erg lastig. We gaan toch een poging wagen. Maar waar moeten we nou mee beginnen? Want wat hebben we nou weer voor krankzinnig race gezien eigenlijk?
Eindelijk, een regenbui op het eind. Hè? Niemand geloofde er meer in. Eigenlijk, zeker de man tegenover mij niet, Joost. Je wordt toch een beetje pessimistisch, hè? Als er al jarenlang regen voorspeld wordt tijdens de race. En dat het toch altijd na de race valt. Onze weerpartner Weerplaats zei het zelfs ook. Het gaat gewoon weer als dat in ieder geval na de race. Maar niets was minder waar. En het was gekhuis.
En Joost, geloofde jij überhaupt erin dat het nog een regenrace kon worden op het einde?
Nou, dat is het. Vaak dan zie je dan van die regenradars in beeld. En dan er hangt een bui. En misschien raak je het circuit, misschien niet. En wat Patrick zegt, op een gegeven moment ben je een beetje pessimistisch. Want ik heb dat afgelopen jaren wel vaker meegemaakt. Dat er 25 kilometer van het circuit hangt nog een bui. En die gaat zeker komen. Maar dan valt hij natuurlijk altijd na de race. En dat was nu niet zo. En hij kwam op een heel goed moment, vooral voor Max Verstappen.
Ja, dat is absoluut waar. Daar gaan we het over hebben, want hij is gewoon tweede geworden. En laten we heel eerlijk zijn, in een weekend waarin hij zijn motor heeft gewisseld, althans hij heeft zo'n beetje alles gewisseld,
ja.
Dan tweede worden, dat zegt ook wel iets over het kampioenschap, hè?
Het zegt iets over dat Mercedes twee banen had, wat gold als Mercedes-banen,
ja.
Monza en Sochi. En dat had het moment moeten zijn waarop Hamilton een grote buffer kon opbouwen in punten op Verstappen. Maar ja, het staat nu maar twee puntjes voor. En dan kun je toch zeggen dat het niet gelukt is.
Ja, voor enige chronologie gaan we eerst even op de zaterdag beginnen. En dan wil ik het niet per se over de kwalificatie hebben, maar wel een beetje over de nerveuze stijl van Lewis Hamilton. Hij reed namelijk al natuurlijk zijn monteur aan. In, hoe noem je dat ook weer? De Jack, hoe heet dat nou?
Front Jackman.
Front Jackman, ja, prachtige naam daarvoor. Ja, die reed die aan. Ja. Toen in de kwalificatie zijn voorvleugel eraf. In de kwalificatie zelf nog tijdens een run parkeerde hij hem nog even half in de muur.
Ja.
Ja, Hamilton zei voorafgaand aan het weekend, ja, misschien is Verstappen wel heel erg nerveus. Maar wie is nou hier nerveus eigenlijk?
Nou, als je die acties bekeek, zou je zeggen dat het Hamilton was. Maar ja. Ik geloof ook wel weer dat Hamilton, ja, dit soort dingen kunnen altijd nog gebeuren.
Nou, is dat zo?
Ja, dit zijn niet van die dingetjes dat je echt zwaar onder druk staat.
Drie keer in één dag? Of in twee dagen eigenlijk?
Ja, ik denk nee. Ja, het was gewoon ook een zevenvoudig wereldkampioen is niet foutloos. En hij zei zelf ook, ja, ik herkende mezelf niet terug. Maar ik denk als hij echt onder druk had gestaan, had hij vandaag ook niet zo'n wereldprestatie op de mat gelegd. Want dat was natuurlijk wel zo. Verstappen wordt tweede, maar Hamilton heeft het natuurlijk ook gewoon heel goed gedaan. Alles wat hij moest doen, deed hij.
Ja.
Dus wat dat betreft, nee, ik denk niet dat je die foutjes door de druk kan laten komen.
Nee, maar toch ook door zijn eigen fout wordt hij dan ook vierde in de kwalificatie.
Ja.
Eigenlijk in een cruciaal weekend voor Mercedes.
Dat was een cruciaal weekend. Maar als we zeiden die foutjes even langs kunnen gaan, dan vond ik de eerste, dus dat hij de front jackman aanreed, eigenlijk best zorgwekkend. Want hij zei toen de magic button stond weer aan.
En die kennen we nog.
Die kennen we nog uit Azerbeidzjan. Want daar na die herstart toen, dat Verstappen al met een klapband langs de kant stond, toen was hij natuurlijk Sergio Perez voorbij. En hij ging als eerste de eerste bocht in en de voorwielen blokkeerde en hij ging eraf. Of hij schoot rechtdoor. Dat was toen ook omdat de magic button aanstond. En die magic button die gebruiken ze om de voorremmen achter een safety car bijvoorbeeld of in een opwarmronde heel erg op te warmen. En die gaat dan blijkbaar toch weer aan of uit. Of in ieder geval niet op de manier zoals Hamilton wil. Want ja, je wil natuurlijk niet dat aanstaat als jij op je je monteurs afrijdt die in de pit staan. Dus dat vond ik al een beetje vreemd. En dat is dan toch nog wel een probleem bij Mercedes. De tweede, ja, die crash in de pitlane. Ja, ik vond het wel een beetje vreemd. Ook omdat dat de pitlimiter, merkte jij net scherp op, ja, er dan al op staat. Het is een... ik heb dit één keer eerder gezien. Het is ook wel eens vaak gebeurd. Maar David Coulthard, Adelaide 1995. Gaan we heel ver terug in de tijd. Maar toen was dat de pitlimiter op dat moment was daar niet. Dus die remde gewoon te laat in. Maar Hamilton reed al op de pitlimiter, hoefde alleen de bocht om en glijdt de muur in.
Het deed me ook een beetje denken aan de Hamilton uit, wat was het, 2007? Dat hij eigenlijk zijn kampioenschap weggooit.
Het grindbakje, ja. In China.
In China.
Nou, dat was een iets andere situatie. Maar ik vond het... hij verloor even de controle voor de auto. En op een moment dat je het niet verwacht. En hij zei zelf ook... ja, dit verwacht je niet van een wereldkampioen. Laat staan een zevenvoudig wereldkampioen. Hij was uitvoerig teleurgesteld in zichzelf. En ja, die spin was ook een beetje vreemd. En dan zijn er toch een andere jongens die hebben dan... natuurlijk ook, die konden profiteren van dat hun banden beter op temperatuur waren. Hè, want dat was heel essentieel in deze kwalificatie, maar hij maakt wel ook een fout. Ja, dat zijn er wel veel in één weekend, vond ik voor hem. Zeker als je de donderdag ervoor op een nogal opzichtige manier hebt geprobeerd om de druk bij Verstappen neer te leggen. En hij zei dat niet alleen in de persconferentie, maar hij zei dat in meerdere sessies heeft hij exact hetzelfde gezegd zonder dat hem daar echt naar gevraagd werd. Ja. Dus hij was eigenlijk op een missie om Verstappen die dat aan te praten.
Maar we moeten natuurlijk ook Hamilton bedanken eigenlijk voor een fantastische zaterdag. Want wat is het met Norris, Sainz, Leclerc op het podium van de kwalificatie, om het dan zo even te zeggen.
Ja, Russell dat, natuurlijk.
Of Russell. Ja. Sorry, we zei ik Leclerc, zei ik. Nee, zeker niet. Russell, inderdaad, dankjewel. Dat is iets, daar droomden we allemaal wel een beetje van, toch?
Ja, nee, dit was gekhuis. Hè? Je wist op voorhand eigenlijk al dat we misschien wel de leukste Russische Grand Prix ooit zouden krijgen. Als je alleen al kijkt naar die startopstelling. Daar kwam natuurlijk zondagochtend kwam daar opeens nog die rare gridstraf van Bottas voorbij. Waarvan ik trouwens 1000% zeker weet dat ze dat hebben gedaan. Ook om Verstappen dwars te bomen. Maar dat plannetje is helaas mislukt.
Ja, ik geloof daar ook nog in. Heel eerlijk. Ik snap het nog steeds. Misschien Joost dat jij het nog kan uitleggen. Wat heb je nou nog aan een nieuwe... Wat heb je aan motor nummer 5?
Nou ja... Kijk, er is geen... We weten het niet. Dus Boeker die kan zeggen dat hij 1000% zeker weet. Maar dat is helemaal zeker. De meest grote onzin die je kunt bedenken. Want je weet het niet zeker.
Maar Boeker, goede uitspraak. Maar, denk je wel?
Ja, het bekt wel lekker. 1000%. Maar er is natuurlijk wel een zoals dat zo mooi heet, een motief. Dat is er wel.
Maar wat dan?
Het motief om, wat Moeke zegt, om Verstappen een beetje dwars te zitten. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, als er wel een probleem was bij Bottas, dan er was volgens Mercedes in ieder geval iets met de motor en die hebben ze vervangen. Maar dan hebben ze alleen de verbrandingsmotor gedaan en dat was dan als een vijfde. Ja, het is een beetje, ik vond het een beetje een waarschijnlijk. Na Monza, waar hij al een nieuwe motor had.
Ja, ook dat.
En op zich, als echt, Toto Wolff die zei van ja, als we zouden heel dom zijn om dit te doen, want dan zouden we een podium weggooien. Dat we makkelijk derde kunnen worden.
Ja.
Maar eigenlijk ben je dan toch ook een beetje dom. Ja, er was geen logische reden eigenlijk te verzinnen om dit zo te doen. Behalve dan dat je al vroeg in de race hoopt Verstappen dwars te kunnen bomen.
Ja, vroeg ik me af, mag je zomaar voor de lol een motor wisselen?
Voor de lol? Nee, je mag niet zomaar voor de lol een motor wisselen. Je moet wel aantonen dat er noodzaak is.
Precies, dat hebben ze dus kunnen doen.
Ze hebben toch iets kunnen laten zien aan de FIA wat ze gerechtvaardigde dat ze het mochten doen. Dus dat spreekt de 1000% zeker van Moeke een beetje tegen. aan de andere kant zijn teams er ook al een beetje slim in. En het is de regel.
Is eerder gebeurd, hè?
Ja, zeker. Het is ook de regel dat je dan moet vervangen voor een onderdeel van dezelfde specificatie. Dus je mag niet even denken van een geüpdate motor erin schroeven of zo. Maar ja, het was een beetje vaag, vond ik het. En dat met het motief in het achterhoofd zit ik op 75% zeker. Denk ik dat het inderdaad een beursie was om Verstappen dwars te zitten. Ja. Wat totaal niet gelukt is natuurlijk.
Ferrari heeft het in 2012 gedaan met Felipe Massa om in Austin. Toen wisselden ze een versnellingsbak, zodat...
Ja, om hem weg te krijgen,
ja,
toch?
Ja, precies. Ja,
om Alonso een plek naar voren te helpen. Ja.
Oh.
Dat... Nou ja, kijk, dus
en dat zeiden ze toen ook gewoon.
Ja, maar je moet ook niet denken dat teams niet in staat zijn tot dit soort dingen. Want dat zijn ze zeker wel. En dus wat dat betreft, het motief is er en de mogelijkheid was er. Maar er zitten ook wel wat mitsen en maren aan. En ja, we zullen het nooit weten.
We gaan het in ieder geval nooit meer toegeven.
Nee.
Misschien als Verstappen inderdaad Bottas niet voorbij was gekomen, dat ze na afloop hadden gezegd, ja,
Dat was de strategie.
Dat was misschien toch wel zo'n tactische set van ons. Dan hadden ze het misschien kunnen doen. Alleen ja, het zou nu wel echt een enorme blunder zijn. Als ze het hebben gedaan, was het een enorme blunder. En dan gaan ze het natuurlijk zeker niet zeggen.
Dus ze gaan het nooit zeggen. Want je kan niet eerst bij de FIA beweren dat het nodig is. En daarna zeggen dat het om strategische redenen was. Dat kan natuurlijk niet.
Nou, misschien moeten we wachten op de Netflix documentaire. Want we hadden ook altijd vraagtekens bij Bottas vorig jaar in Rusland. Dat we dachten, heeft hij Verstappen nou echt een toog gegeven in de kwalificatie? Weet je dat nog?
Ja, ja, ja.
Toen bleef je extra lang op het rechte stuk rijden. Toen zei hij in de documentaire uiteindelijk van, ja, het was expres.
Ja, klopt. Ja.
Terwijl dat was meer een beetje speculatie vorig jaar.
En dat was echt een complot natuurlijk. Ja. Geloofde ik zelfs niet in.
Maar dat is ook mooi.
Zelfs jij liet boeken.
Zelfs dat is ook mooi om achteraf te zeggen natuurlijk dat je dat expres deed.
Ja, het was wel wat verkoopt wel mooi voor de documentaire.
Hoe dan ook. Ja. Hij ging
Bottas en dat allemaal voor die 6 rondjes.
Ongelooflijk. Ja.
We gaan toch even naar de start kijken. Hamilton had eigenlijk de perfecte positie. Want laten we eerlijk zijn, P4 starten in Sochi.
3 is de beste.
3 is natuurlijk de beste.
Ja, want dan sta je nog op de racelijn. Al was daar nu niet zo heel veel van over. Want het was alleen een Formule 2 race geweest. Volgens mij na de kwalificatie. Oh nee, en ook nog een Formule 3 race. Maar ja, hoe dan ook. Ja. Er lag niet heel veel rubber op de baan. Hamilton had op een gegeven moment ook een gat om in te duiken. Maar toen schoof Norris daarvoor.
Ja, maar eigenlijk Hamilton vergooide het wel een klein beetje bij de start.
Ja, hij had gewoon een poepstart, zoals Olaf Mol dat zou zeggen. Ja, nee, hij raakte ingesloten. Moest op een gegeven moment echt nog eieren voor zijn geld kiezen. Om niet door Lance Stroll van de baan gereden te worden. Die vervolgens nog wel zijn teamgenootje Sebastian Vettel van de baan kegelde. Zonder dat hij het door had.
Nou, maar een compliment voor Stroll. Dat hij in dat gat dook bij bocht 2. Ja, hij ging er wel voor.
Ja, hij heeft er overal lak aan, Lens. Die kun je wel op een boodschap sturen wat dat betreft. Dus, ja. Maar het is heerlijke oldschool Lens. Lekker.
Alles
maar,
of niets een beetje bij hem, hè?
Ja, maar vaak is het niets. Weinig alles. Ja.
Maar uiteindelijk was niet Stroll degene natuurlijk die Hamilton lang ophield. Maar dat was Ricciardo. Die speelde weer een beslissende rol. En McLaren zijn lastig om in te halen. Dat hebben we in Monza al gezien natuurlijk. En dat was nu weer zo. En hij zat er echt lang achter vast. Verstappen kwam steeds dichterbij. Wij dachten allemaal van, nou, wat gaat er gebeuren, weet je wel. Op een gegeven moment had Verstappen zelf zicht op Hamilton. Terwijl Verstappen eigenlijk best wel voorzichtig begonnen was. We gaan weer van de hak op de tak.
Ja, maar je bent in ronde 23, Joost. Ja. Ik heb helemaal een draaiboek. Kijk, ik heb hier helemaal een papiertje zo, weet je wel.
Ja. Nou, neem de regie.
Nou, ik wil eerst even ronde 6, heb ik opgeschreven. Ja. Maar goed, de start van Verstappen wilde ik ook nog even zeggen. Ja. Misschien wel een van zijn meest slechte starts van het seizoen.
Ja, ook
op de manier zoals hij wegging bij zijn plek, voor zover het relevant was.
Ja.
Ja, hij kwam totaal niet weg. Stond natuurlijk wel op de vuile kant ook. Maar wie stond er voor hem? Leclerc? Ja.
Die stond naast hem. Giovinazzi.
Nee, maar al die mannen voor hem kwamen veel beter weg. Hij duurde ook heel lang voordat hij een plek had goedgemaakt. Op Mazepin was het volgens mij bij het ingaan van de eerste bocht lag hij nog laatste.
Ja, wat raar was, hij koos ook die route aan de zijkant, weet je wel. Ja. Tussen die poortjes. Het was echt compleet overbodig.
Ja. Nee, ik zat met hem mee te luisteren, maar hij zei niet dat er een probleem was of wat dan ook bij de start. Nee, heel vreemd.
Nee. Nou goed, er begon natuurlijk de grote inhaalrace van Verstappen en Bottas. Want daar keken we toch wel een beetje naar beide naar. Ja, ronde 6 gebeurde het eigenlijk al heel snel dat Verstappen Bottas voorbij kwam. Maar,
ronde 6, niet te geloven.
Ja, maar ik zeg het vaak, ik vond het gênant. Joost?
Ja, dat is jouw lievelingswoord tegenwoordig.
Maar dit was alsof het zijn teamgenoot was van kom maar aan de binnenkant.
Ja.
Hij verdedigde niet.
Echt totaal niet zelfs.
Nee. Nou, we hebben het wel eens gehad over de loyaliteit natuurlijk die Bottas nog heeft. Maar hier bleek niet uit dat hij nog van plan is om met de hand en tand dat soort dingen te doen voor Mercedes. Maar het is ook wel een beetje zoals we Bottas kennen. Weet je. Hij heeft natuurlijk in het verleden Vettel en daarna Verstappen best wel eens vakkundig op weten te houden. Maar nu, want het was best wel moeilijk inhalen eigenlijk.
Daarom.
En het was een en al DRS-treintjes waarin niemand elkaar voorbij kwam. En dan kan Verstappen toch een snellere auto voorbij. Ja, dat was opmerkelijk.
Ja. Ging iemand op Twitter zeggen, hij zal nooit na zijn carrière de minister van Defensie worden in Finland.
Ik had hem ook gezien, ja.
Dat geldt trouwens ook voor Carlos Sainz, maar daar gaan we het later nog over. Maar dat was dat. Waar gaan we nu naartoe?
Zo gestructureerd hoeven we het ook niet te hebben. Nee, maar het gaat er wel een beetje om, dat daar werd wel een beetje de toon gezet van de inhaalrace van Verstappen.
Nou, het was inderdaad zaak voor Verstappen dat hij zo snel mogelijk Bottas voorbij zou komen. En trouwens niet alleen Bottas, maar al die coureurs als hij... ervan uitgaan dat het nog droog zou worden. We weten natuurlijk nooit hoe het zou zijn gelopen als hij nog in de achterhoede had gereden en als toch niet regen bij was gekomen. Maar nee, hij legt daar wel de basis voor een zeer sterke race.
Ik denk dat heel veel mensen die de beelden wel gezien hebben van de Verstappen van 3-4 jaar geleden. Toen hij ook vanaf achteraan begon.
In 2018, ja.
Ja, als een warm mes door de boter sneed hij destijds.
Dat is nu toch even wat anders.
Het is niet meer te doen eigenlijk. Ook zo'n Stroll inhalen of een Vettel, weet je wel.
Maar dat is gewoon echt zo, omdat het middenveld is gewoon echt naar de top toe gekropen.
Echt goed, hè?
En ja, dat is ook misschien een terugkerend gezegde bij ons. Het is ook wel jammer dat die regels op de schop gaan.
Eigenlijk wel.
Ja, het zit nu zo leuk dicht bij elkaar. Als je het nog een keertje zo gehouden had, dan zat het volgend jaar nog dichter bij elkaar. Ja, volgend jaar moeten we het nog maar zien. Misschien is het wel weer Mercedes of Red Bull of een ander team dat er bovenuit steekt.
Ja, de kans is best groot dat er inderdaad één team het beste voor elkaar heeft volgend jaar. En dat dan alles weer, dat er zomaar in, dat die 2 seconden voor zit of zo.
Moeten we weer opnieuw beginnen.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel eens. Aan de andere kant zijn deze auto's ook weer niet zo ontzettend geschikt om lekker met elkaar te racen. Want als je nog wel eens terugkijkt, als we heel even het zijstapje kunnen maken naar beelden van dat die auto's veel kleiner waren. Dus tot en met 2016 was het racen misschien wel beter, denk ik. En ja, dat zei Verstappen zelf ook gisteren na de kwalificatie van, ja, ik kijk eigenlijk niet echt heel erg uit naar de inhaalrace, want het is heel veel met DRS. Weinig echte duels op de baan en het is allemaal niet zo heel spannend meer. En ja, uiteindelijk denk ik dat hij best wel een leuke race heeft gehad. En ik zit nu te kijken naar zijn opmars door de race heen. Hij haalde bijna elke ronde iemand in. Hij haalde zelfs Leclerc in, die toch in eerste instantie mega veel plaatsen goed had gemaakt. En die was van degene die achteraan start eigenlijk het beste weg. Maar Leclerc heeft hij wel de rest van de race nog een beetje last van gehouden.
Had gewoon een goede pace.
Maar het was ook belangrijk dat hij die inhaalde. Het was belangrijk dat hij Bottas inhaalde, maar het was ook belangrijk dat hij Leclerc inhaalde. En nou ja, als we dan voorbij de pitstops, toen kwam hij natuurlijk achter Ricciardo. Maar die haalde niet in die belangrijke fase dat het ging regenen. En hij haalde Sainz nog in. Ook cruciaal dat hij dat deed. Dus hij heeft het. Kijk, we gaan het natuurlijk hebben over dat regenbuitje. Dat kwam op het goede moment. Hij zat natuurlijk klem achter Alonso in een bepaalde fase. Maar Verstappen heeft het uiteindelijk ook echt wel zelf afgedwongen. De kans werd hem geboden om wat te doen door die regenbui.
Ja.
Maar dat moet je nou wel doen. Ricciardo schiet voor hem vanaf de baan. Verstappen ook een beetje, maar net iets minder. We hebben dit allemaal terug zitten kijken. Sainz die schiet voor hem van de baan. Verstappen gaat niet van de baan. Hij kiest op het juiste moment voor de intermediates. Dat deed de ander ook op een verkeerd moment. Zelfs Hamilton, want die zei dat hij zijn team nog een keer genegeerd had. Norris natuurlijk het extreme voorbeeld van iemand die niet goed naar zijn team had geluisterd.
Ja.
Hoewel, nou, daar gaan we het zo nog even over hebben of hij dat had moeten doen. Dus ja, Verstappen heeft de kans gekregen. Het zag er even uitzichtloos uit en toen kreeg je de kans, toen dwong je het ook zelf af.
Ja, terwijl eigenlijk als je bedenkt dat die ronde 10 alles al klaar had kunnen zijn. Met die actie tussen Vettel, Leclerc en Verstappen.
Ja, zo, dat scheelde helemaal niks.
Ja, ja, ja. Ja. Nu was er een beetje speculatie of dat nou bewust was van Leclerc.
Nee,
gooide hij de deur dicht?
Nee, want als je die situatie helemaal kijkt, dan zet Leclerc hem daarna naast bij Vettel.
Ja.
Dus die was gewoon gefocust op Vettel. Ja, ik weet hoe jij het hebt, maar ik kan niet 2 kanten opkijken. Dus,
Wat was Verstappen daarin misschien een beetje te hongerig? Want het gat was er wel, maar hij moet toch ook snappen dat Leclerc niet 2 kanten op kan kijken?
Als je een coureur gaat inhalen die ook in duel is met iemand anders, dan weet je dat hij niet op 2 dingen tegelijk kan letten. En
hij zag het echt net op tijd. Ja. Want ze raakt elkaar dus wel. Heel licht, maar ze raakt elkaar zeker.
Ja. Hij zei ook meteen, let op mijn voorvleugel. Ja. Of is er iets mee in de hand? Ja. Had ze zorgen?
Ja. Ja. Ook wat los, moet ik eerlijk zeggen. Leek zo. Achteraf waarschijnlijk niet, maar
nee, Patrick zat behoorlijk up en niet te zaaien toen het gebeurde.
Ja. Ik zag opeens kleurtjes die daar niet hoorden zitten.
Kijk, rode kleurtjes.
Had je dat gezien?
Nee, dat heb ik niet gezien.
Oh.
Maar dat was ook niet zo, maar dat
dacht goed. Ik.
Ja.
Is het ook een soort complotje dan?
Ja.
Ja, is dat ook een complot?
Nee, wel nee joh.
Vergissing.
Nee.
Moeke die weet gewoon een al heel spannende race in zijn hoofd nog spannender te maken. Ja. Dat is op zich een goede eigenschap.
Moeilijk om het hoofd koel te houden.
Romanticus toch?
Ja.
Ook, ja, zeker.
Ja, dan hadden we natuurlijk ook de prachtige strijd voorin tussen Norris en Sainz. Weet je wat ik altijd zo leuk vind? We weten allemaal door social media, vooral in de McLaren tijd, dat die 2 echt beste vrienden zijn.
Ja.
Die komen gewoon bij elkaar op de vloer op verjaardagen. Ja, hoe zal dat nou zijn zo tegen elkaar racen?
Ook, dan vergeet je dat.
Ja, dat denk ik. Ja, ik kan dat niet loszien.
Ja, maar hoe moet zich dat dan openbaren?
Nou, dat ik toch altijd denk van, nou, ze zijn toch wel lief voor elkaar.
Ja. Nou, ik denk dat je juist eerder, misschien juist al eerder niet lief voor elkaar bent. Omdat je gewoon denkt van, nou, bij hem kan ik dat wel maken of zo. Ja, ik denk niet dat dat echt een ding is eigenlijk.
Okay.
Dus ik bedoel, als ga je nu kijken naar dat hele clubje, dan tel ik Hamilton even niet mee. Die doet vooral Die ziet gewoon die jonge generatie aankomen. Die doet vooral heel populair met die jongens. Dat is, valt mij altijd een beetje op. Maar fijn. Maar Verstappen, Russell natuurlijk, Leclerc. Die zit er ook een beetje bij. Sainz is wel een van de ouderen dan. En Norris. Dat, ja. Dat is ook gewoon een soort van klikje.
Het is vooral Albon, Leclerc, Russell,
Albon,
Norris.
Die rijdt nu niet mee. Daarom noem ik die niet op. Maar, ja. En die kunnen ontzettend lachgieren brullen met elkaar naast de baan. Maar op de baan zijn ze figuurlijk bereid om elkaars kop eraf te trekken. En dat moet ook zo zijn, want anders kun je er net zo goed mee stoppen. Ja. En al ga je ze dat op de man aan vragen, dan zullen ze dat allemaal bamen. Want het is gewoon vizier dicht, killer mentaliteit. En dan lachgieren brullen, dat doen we na afloop alweer.
Ik kan me één keer een crash herinneren op Suzuka tussen Albon in de Red Bull en Norris was dat. Die tetst elkaar in die chicane eraf, in de laatste bocht. De Ayrton Senna en de Prost bocht.
Ja.
Dat denk ik ook altijd. Van, dat is ongemakkelijk eigenlijk. Van, het zijn dan twee beste vrienden.
Ja, of wat je zegt, is dat dan juist gemakkelijk ook weer?
Wat?
Als zoiets je overkomt.
Ja, dat je denkt van, nou ja, ik kan het wel van me hebben. Dat zou ook kunnen. En Verstappen die zei dat over de situatie met Hamilton ook. En die zei van, ja, op een gegeven moment, je moet het ook weer kunnen vergeten.
Ja.
Weet je wel, en jij zit nog op voetbal. Ik heb lang op voetbal gezeten. En dan kan je ook ontzettend felle duels hebben met iemand. En daarna in de kantine een biertje proosten. Ja, het is op een heel ander niveau natuurlijk. Met camera's en weet ik wat dan. Maar in essentie is het hetzelfde.
Ja.
Het blijft sport. Je wil winnen. En na afloop denk je van, ja, oké. Weet je wel, en natuurlijk zit er altijd wel onderhuids. Wel, lopen er altijd wel een paar dingen. Kan je iets van de ene ook beter hebben dan van de ander?
Ja.
En daarom, ja, daar ben ik met Patrick ook eens. Ik denk dat dat helpt juist als je elkaar gewoon mag.
Ja, ik had dit, ik sneed het punt even aan. Omdat tijdens die inhaalrace van Verstappen ging ik steeds kijken wie is nou de volgende. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n Gasly. Die is ook goed met Verstappen. Ja. Hetzelfde team. Laten we het zo zeggen natuurlijk.
Ja, ja.
Weet je wel, dat speelt toch ook wel een rol. Politiek heeft toch ook wel... iets mee te maken.
Ik denk dat het bij Verkast die wel een verkapte teamorder was.
Wel hè?
Ja,
maar hoe gaat dat, denk je?
Nou, ik Verstappen
gaan even luisteren.
Verstappen kwam hem niet voorbij. En dat duurde best wel even een tijdje. En hij zegt, ja, I'm stuck behind this Alpha Tauri, zei hij letterlijk.
Oké.
En toen
hij weet dat Gasly is. Want Yuki kan het niet zijn. Ja,
en toen kwam er geen antwoord. En een halve ronde later was hij er voorbij. Dus dat moet haasten. En hij verdedigt ook helemaal niet Gasly. Dus daar is wat gebeurd over de boordradio.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar toch heel moet Marco toch het even een garage
ook,
verder lopen.
Het zou ook gewoon in een contract kunnen staan.
Nou, we hebben het wel eens gezien. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer met welke Toro Rosso coureur dat was. Het was toen nog Toro Rosso. En die Vettel reed toen bij Red Bull. En die Toro Rosso coureur, ik denk zomaar dat het Ricciardo was. Hm. Of ja, volgens mij was het Ricciardo, maar ik weet niet zeker. En toen die had toen Vettel opgehouden. En toen kwam Marco, die kwam boos naar de Toro Rosso pitbox toe. En die was helemaal over de zeik. En dat het unacceptable was natuurlijk. Het is unacceptable. En die bleef dat maar herhalen. Terwijl dat is natuurlijk het meest zinloze woord wat bestaat. Onacceptabel, want wat betekent het eigenlijk?
Ja.
Maar in ieder geval, die was echt over de zeik. Dus,
wat Mona Keizer deed, dat is onacceptabel. Toch? En dan word je eruit gegooid. Dat betekent onacceptabel.
Ja, precies. Ja, dan heeft het want onacceptabel betekent er zouden consequenties moeten zijn.
Precies.
Ja, nou, en bij Red Bull weet je nooit of de consequenties uiteindelijk een half jaar later alsnog volgen. Maar, dus het is wel zo dat er daar is wel een link natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik bedoel, Red Bull betaalde rekeningen. Hun kampioenskandidaat zit vast. Ja, Gasly, leuk. Ga even aan de kant alsjeblieft.
Het is een beetje alsof jong Ajax scoort tegen Ajax in de beker. En dan we denken, jongens, wat zijn we godsnaam aan het doen?
Ja, wat zijn jullie aan het doen? Ja, voor wie werken jullie eigenlijk? Ja. Dus nee, ik ben het helemaal met Patrick. Die is gewoon aan de kant gebonjourd en langs.
Maar dat zag je, Bottas kwam er daarna achter vast te zitten. Maar die kwam er gewoon niet voorbij tot aan de pitstops.
De hele race niet.
Nee.
Nee, maar die is er nooit meer voorbij gekomen.
Die is er nooit meer voorbij gekomen.
Tot er een druppel viel.
Ja.
Ja, dan toch even die cruciale fase, ronde 23. Je had op een gegeven moment de situatie dat Hamilton had Perez achter zich. En daarachter zat weer Alonso. En toen kwam Verstappen eraan. Die kwam heel dicht in de buurt van Hamilton op een gegeven moment. Hamilton zat vast achter Ricciardo. Toen kwam die pitstop van Ricciardo. Eigenlijk ging het daar wel een beetje fout, toch? Voor het plan van Red Bull.
Nou ja, in de zin van dat Hamilton voor vrij baan kreeg en aan de horizon verdween.
Ja.
Ja, en wij luisteren altijd mee met de boordradio van Verstappen. Die heeft veel geklaagd over de banden
heel
vandaag.
Heel veel, ja.
Ja, en dat heeft ook te maken met dat je continu in verkeer rijdt. En dan is het moeilijk om die banden goed te houden. Ook al is Verstappen de bandenfluisteraar, weet je wel. Dat
is dat nog zo eigenlijk? Want als je, zeker in het beginjaren had je dat idee wel, dat hij langer kon doorrijden. Maar dit imago heeft hij ook opgebouwd in 2016, in 15 mei, in Barcelona.
Yeah.
Maar daarna heeft hij toch best wel vaak problemen met zijn banden gehad.
Oh ja, maar ook niet. Ja, bedoel, Ik bedoel, de Grand Prix van Amerika 2018 was een hele knappe race van hem toen hij zijn banden goed hield. En uiteindelijk Hamilton achter zich kon houden. Hij veel meer van dat soort races gereden. En ik bedoel, het is niet zo dat je dat elke race kan, maar hij kan het op momenten wel.
Maar hij wilde al heel graag eerder naar binnen vandaag. Het was al eigenlijk te laat, die stop, dat hij tegelijk met Hamilton ging een paar rondes later. Maar als het aan Verstappen had gelegen, was hij al eerder naar binnen gegaan. Het team was alleen maar aan tegen hem aan het vertellen, ja Max, we zitten mee te rekenen. Maar als we je nu naar binnen halen, dan kom je meer in het verkeer terecht. We hebben gewoon niet zoveel opties, dus verleng hem nog even. Hold on.
Ja. Weet je wat ik daar nooit van begrijp? Dan start hij dus op de hards. Ja. Dus eigenlijk is de tactiek in theorie dat hij dan langer doorrijdt op de hards.
Zoals uiteindelijk Perez deed bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk in de praktijk gebeurt dat niet vaak tussen een Verstappen en een Hamilton, omdat ze te veel naar elkaar kijken.
Ja.
Dus dat vervalt toch het hele voordeel van die hards, terwijl hij met mediums veel makkelijker had kunnen inhalen.
Ja,
toch?
Maar er zijn twee dingen die daar belangrijk bij zijn. Het eerste is dat je moet ze allebei gebruiken. Dus ja,
nee, dat snap ik.
Maar dat is wel belangrijk.
Maar in de eerste fase
was
je
eerst op medium gestart en daarna weer naar medium gegaan. Maar dat mag niet. Dus daarom, dus dat is wel, dat speelt een rol, hoe obvious het ook is. En het tweede is, je weet niet van tevoren wanneer de strategische kansen zich aandienen. Dus ja, dan kan je wel zeggen, ik rij sowieso mijn stint uit. Maar dat kan soms heel dom zijn. Daarom zitten ze altijd van, gaan we nog plan A, gaan we plan B? Ja. Of zoals Ferrari soms zegt, plan A plus 3 keer 18 min 71. weet je het nog? En dan, daarom hebben ze allemaal van die, dat is, ja, wanneer dient de kant zich aan? En dat was nu ook heel essentieel. Hij wilde wel naar binnen. Het was waarschijnlijk vanuit het bandenperspectief zeker de beste keuze om naar binnen te gaan. Maar ja, dan kom je achter, weet ik veel, wie allemaal terecht. En nu uiteindelijk kwam je alsnog achter Ricciardo terecht. Want ja, dat was nog het nadeel. Hoe langer dat duurde. Ricciardo had al nieuwe banden. En die kwam steeds meer in de window van Verstappen te rijden. Dus wat dat betreft zat hij hem daarna ook natuurlijk heel erg dwars.
Ja, dan toch even de vraag van, maakte Red Bull daar dan toch een grote fout mee? Want hij pareerde dus de pitstop van Hamilton. Maar daardoor kwam hij dus achter een groepje te zitten met een Ricciardo. En wie zat er nog meer bij Alonso, geloof ik?
Ja, dan natuurlijk weer de stempel grote fout opdrukken. Maar ik denk dat het
gewoon, dat bedoelde ik niet.
Ik denk dat het gewoon even zo uitpakte en dat er ook niet heel veel andere opties was.
Nee, ze konden niet door blijven rijden. Want nou, ik denk als Verstappen nog een rondje langer had gewacht, dan was hij zelf al naar binnen gekomen. Want die zei van, ja, my car is fucked because of these tires, zei hij letterlijk. Ja,
gezellig.
Ja, dus we moeten weer even een vinkje bij deze podcast zetten. Expliciet taalgebruik.
Oh ja.
Ja, sorry. Ja.
Gedoe. Maar dan ook minder geld eraan? Of,
geen idee hoe dat werkt.
Oké.
Ja. Maar hij kon geen kant op, dus hij moest wel meegaan. Dat was geen goede keuze, want dan kwam hij in verkeer terecht. Maar als hij nog door was gegaan, ja, dan had hij nog 2 seconden per ronde meer verloren. Dan moet je dat eerst weer goed zien te maken.
Ja.
Als jou dan niet ook al in verkeer komt natuurlijk.
Ja, en hij had natuurlijk gewoon de hoop dat hij net voor Ricciardo zou komen. Dat was cruciaal en dat lukte net niet.
Ja, wat Verstappen niet lukte, dat lukte Hamilton zeker wel. Want hij vloog naar die pitstop. Echt ongelooflijk op de hards. Ja. Ging iedereen voorbij.
Maar dat zag je wat een verschil dat is als hij vrije lucht heeft.
Ja, maar hij moest wel, wie ging er voorbij? Sainz, gewoon dat hele groepje daartoe.
Ja, Sainz verdedigde, daarom zei ik dat net. Sainz verdedigde zich wel echt als een troela. Ja. Jezus, man. En dat heb ik hem al vaker zien doen. Gooi die deur nou eens dicht, weet je. Dan komt Hamilton eraan en dan Sainz heeft er wel een handje van om nog allemaal aan de kant te gaan.
Ja, maar zou het ook niet meespelen dat het Hamilton is dan?
Ja, natuurlijk. Maar ja, misschien denkt Sainz dan gewoon aan zijn eigen race en van het is makkelijker om hem maar gewoon te laten gaan. Maar, dat viel me even tegen, maar dat even tussendoor. Hij ging inderdaad als de brandweer en dan zag je wat de ware race pace van Mercedes was dit weekend. Die ze dus eigenlijk uiteindelijk, oké, ze winnen wel, maar uiteindelijk heeft het ze weinig opgeleverd, die enorme race pace. In de kwalificatie niet, ging het niet lekker. En in de race dus ook niet. Zat hij lang klem achter Ricciardo?
Ricciardo de bottleneck. Ja. De rest kwam hij wel prima voorbij.
En daarom, en dat zei Hamilton zelf ook achteraf, dat denk ik dat die Norris nooit voorbij was gekomen.
Nee. Ik dacht dat hij gewoon zijn batterij aan het sparen was. Ja. En dat komt vanzelf wel. Vijf rondjes voor het einde.
Ja, dat zei ik in het begin al. Die McLaren is een lastige auto om in te halen.
Ja.
Ja, zeker hier ook. En dat was in de Monza natuurlijk ook al zo. Dus uiteindelijk heeft hij die race pace niet echt kunnen benutten om te winnen. Want dat was uiteindelijk dankzij Norris die niet naar binnen wilde.
Ja. Daar gaan we het zo meteen nog over. We hebben nog één dingetje. Ronde 38 heb ik opgeschreven. Alonso haalt Verstappen in. Ja. Ik begreep daar helemaal niks van.
Nee, zijn banden waren weer kapot. Hij had blijkbaar al zo hard gepusht om zich naar voren te knokken in die tweede stint. Nee, hij kon gewoon niet meer. Hij zegt, die boordradio hebben we ook niet gehoord. Veel boordradio's die we niet gehoord hebben trouwens vandaag. Maar hij zegt, ik ga niet eens meer verdedigen. Het heeft helemaal geen zin. Hij was echt pissig in die auto.
Ja. Sowieso een rare situatie, want hij zat dan vast achter Ricciardo. Ja. Toen kwam Perez naar binnen en die bleef ook voor Verstappen. Ja. Maar Verstappen kwam er gewoon niet bij.
Nee, en hij reed ook weer weg, Perez, voordat het ging regenen. Ja. Ja. Want ik zat ook nog te denken, misschien krijgt hij wel een teamorder. Maar ja, dat slaat natuurlijk nergens op als je...
Veel nieuwere banden.
Als Perez zoveel sneller is, ja. Nee.
Ik denk dat ze misschien wel hoopten dat Perez Ricciardo kon aanvallen en dat het Max Verstappen daar... Ik mag van Daan Sminkels, chef sport, niet Max zeggen.
Oh ja.
Ja, ja. Dus dat Verstappen daar daarvan kon profiteren. Maar ja, toen zat Alonso er al tussen. Ja, van Alonso weet je, die kwam ook op veel nieuwere mediums natuurlijk achter Verstappen terecht. En die gooide hem gewoon tussen. Ja,
toch wel opvallend.
Die twijfelde
hoor.
Niet...
Want ja, precies, hij twijfelde niet, maar de Red Bull was zo snel dit weekend. Dat hebben we uiteindelijk ook gezien, zeker op het einde. Maar dat dan Alonso er voorbij komt, moeten we daar nog iets achter zoeken? Of was dat echt gewoon een bandenprobleem?
Nou ja,
een
groot bandenvoordeel voor Alonso.
Okay. 10 rondes verschil.
Ja, dat is zo.
Ja.
Ja. Ja, dus geen paniek, toch?
Nee. Alleen maar leuk ook eigenlijk.
Zo is het ook. Ja.
Toch dat een Alpine Renault er zo makkelijk voorbij kan.
Maar ik, dat moet ik wel zeggen, ik had Red Bull wel iets sterker verwacht dit weekend. Het viel me toch onder de streep een klein beetje tegen. Kijk, Verstappen hebben we weinig in vrije lucht gezien dit weekend. Dus of in de race in ieder geval. Ja. En in de kwalificatie natuurlijk ook niet. Dus wat die kon uiteindelijk, dat weten we niet precies. Maar ik vond
maar
ze
goed,
niet,
die paar rondjes. En toen reed hij
heel indrukwekkend, eerlijk gezegd.
Verstappen reed wel makkelijk door het veld heen, toch?
Nee, dat klopt. Ja, door de eerste helft. Maar op een gegeven moment zat hij echt vast, lang. En dat gebeurde Hamilton ook, maar dan nog. Ik had het gewoon nog iets beter verwacht. En Perez, hij zat eigenlijk de hele race in de mix. Maar uiteindelijk komt er weer helemaal niks van terecht.
Maar dat is Perez, dat is niet de auto. Ja.
Nee, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in.
Maar als je het hebt over Perez, we hebben het de vorige podcast ook al over gehad. Maar dit begint wel nu echt zorgwekkend te worden.
We moeten alleen niet vergeten dat die 8,9 durende pitstop van hem, die nekte hem wel heel erg. Hoor. Want anders had hij wel echt een rijtje verder naar voren terechtgekomen. Dan had hij misschien wel niet kunnen winnen, maar dan had hij wel tweede geworden, denk ik. Dat
zonder regen?
Met regen.
Want uiteindelijk in de regen vergooit hij
het. Ja, leuk hij het ook weer. Ja.
Je had die situatie dat op een gegeven moment zag je... Ik merkte het aan iedereen, ook mijn vrienden op WhatsApp... van Perez, nu kan je eindelijk druk gaan geven op Hamilton. Want Hamilton was Ricciardo aan het inhalen, althans aan het proberen.
Ja.
Er kwam nul druk van achter. Dat is het toch waar Perez zijn salaris voor betaald wordt.
Maar het is aan de andere kant ter verdediging... die DRS-treintjes, die zijn echt killing.
Perez kon het niet bijhouden, dat is een beetje mijn punt.
Hij zat er dan weer af en toe bij en dan af en toe weer niet en af en toe weer wel. Maar het was nooit echt druk. Nee, dat klopt. Ja. Maar ja, aan de andere kant, één auto ervoor zat Hamilton achter Ricciardo. Was in principe dezelfde situatie, die kwam er ook nooit voorbij. Dus het inhalen was gewoon heel erg moeilijk.
Maar ik merk soms wel een beetje bij Gasly en Albon, die maakten veel meer fouten, ook qua crashes, dat weet ik ook allemaal wel. Maar dat was soms een beetje een heksenjacht. Maar bij Perez zijn we nog aardig kalm.
Hij heeft hoop krediet.
Maar is dat ook niet omdat we gewoon van Perez weten dat hij best wel een aardig coureur is?
Ik denk dat het in hem zit, ja.
Nou ja, precies. Als je weet van, het lukt ook Perez niet. Je had vroeger met Gasly en met Albon had je natuurlijk toch telkens een beetje die twijfel van, ja, hoe goed zijn die jongens nou echt?
Ja,
kijk,
precies.
Ik denk, nu is Gasly alweer veel verder dan toen.
Ja.
Maar en bij Perez weten we gewoon, die hebben echt hele goede dingen zien doen in die Force India. Hè? Schurkte toch altijd tegen de top aan. Dus ja, ervaren. Ik denk dat hij daarom meer krediet heeft.
Ja, misschien dat we het nu ook een beetje echt laten landen van oké, Verstappen is dus eigenlijk echt goed in die
precies,
auto.
Ja.
En als zelfs Perez het niet kan, ja, dan houdt
het ons maar bij neer.
Ja. Je ziet het vandaag toch ook bij Mercedes in principe.
Met Bottas.
Bottas is start achteraan, maar die heeft voor de rest echt als een natte wind gereden vandaag.
Ik geloof er dus nog steeds in dat de Red Bull helemaal niet de snelste auto is. Maar dat Mercedes gewoon veel sneller is, maar dat Verstappen er veel meer uithaalt dan...
We gaan nu naar een paar leuke circuits toe.
Het is gewoon een vraag die je niet kan beantwoorden.
Dat gevoel heb ik ook als je naar de kwalificatie kijkt. Hoe kan je nou achtste worden? Nou, tenminste, deze kwalificatie is niet heel representatief.
Ja, hij maakte weer een foutje met het opwarmen van zijn banden. En kwam er niet goed uit op qua tijd.
Hij is niet altijd snel genoeg, maar het gaat ook heel vaak niet vlekkeloos bij Perez. En aan wie ligt dat dan?
Ja.
Weet je wel, want dat herinner ik me wel natuurlijk. Gasly, die had ook heel veel kritiek op het team de hele tijd. Hè? Ja. Dat het team hem niet goed begeleidde. Is Red Bull
terecht
dan,
toch met de kennis die we nu hebben?
Ja, precies. Is Red Bull dan te gefocust op Verstappen? Dat zou kunnen natuurlijk. Hè? Dat alle focus naar Verstappen uitgaat. En we hebben ook nog een tweede auto. Ja, het zou kunnen. Ik denk dat het niet helemaal zo zit hoor. Maar,
nee, dat zou Red Bull toch ook niet bij
gaan. Maar er gaat toch wel ongelooflijk veel fout bij Perez. Ook in de kwalificatie steeds. En dan kan hij weer niet een ronde rijden. En
ja, maar het is ook een combinatie denk ik.
Van hem en zijn engineer. Maar dat loopt gewoon niet soepel.
Ja.
En dat gebeurde nu zaterdag natuurlijk weer. Dat het niet helemaal... waarom zit hij daar niet bij aan het einde? Norris, Russell... Russell maakt als eerste stop.
Ja.
Ja, hij, kijk, Perez heeft in principe ook niet heel veel te verliezen. Want hij wordt evengoed toch wel 8 of 9 in de top 10 qualifying. Dus maakt niet, die had hij gok toch ook kunnen nemen. Maar dat gebeurt dan weer niet, weet je wel. Dan denk ik, ja...
Ja, terwijl je van Perez weet, die wordt toch wel 8e.
Ja, dat moet ik zeggen.
Nee, geintje natuurlijk. Dan nog even één dingetje
nog. Dat is gewoon
zo. Ja, dat is trouwens
waar. Dat is een beetje zijn gemiddelde kwalificatieplek toch, meestal?
Nou, een beetje wel inderdaad. Ja. Nog één dingetje voordat we het echt over de regen gaan hebben. Eigenlijk veel te lang mee gewacht, maar we bouwen hem mooi op.
Mooi, hè?
Ik zei tegen jou, Joost, dit is een reclame voor de reversed grid. Dat is al een discussie die loopt al heel lang in de Formule 1. En nou goed, we zijn aan het experimenteren met een sprintrace en alles. Maar reversed grid is nog niet uit het hoofd van de Amerikaanse eigenaren. Toen ik deze race zag...
Dat geldt voor de sprintrace, dan even voor de duidelijkheid.
Nee, ja, dat klopt. Ja, precies. Maar reverse grid wordt nog steeds genoemd. Dus dat je in de kwalificatie het omdraait en dan de nummer...
Omgekeerde WK-stand bijvoorbeeld.
Of dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dus Hamilton altijd vanaf P10 en dan Verstappen 9e en dan...
De top 10 omgedraaid.
Ja, top 10 omgedraaid.
Formule 2 stijl.
Ik zag deze race met ook Russell, weet je wel, die iedereen ophield. Ik denk, dit is geweldig.
Ja, ik vond het ook leuk. Maar heb ik ook al vaker gezegd dat die sprintrace die we nu hebben is een soort halfbakken oplossing waar eigenlijk niemand blij mee is.
Nee.
Ja, pak het dan helemaal goed aan en pak wel de omgekeerde, maak er een race op zich van en pak de omgekeerde WK stand. Ja, voor het spektakel, voor de neutrale kijker. Als jij gewoon een keer een leuke race wil zien, dan moet je een omgekeerde startvolgorde doen. Omdat het eigenlijk heel gek is als je gewoon een normale kwalificatie hebt en het is in het droog. Dan start altijd de snelste auto vooraan. De 1 naar snelste tweede, de 2 naar snelste derde. En dan zitten we op zondag vaak te klagen waarom we geen inhaalacties zien. Nou ja, dat heeft daar ook mee te maken natuurlijk. Ja,
ik vind het te kunstmatig om dat te doen.
Dat snap ik ook.
En voor de sprintrace kan ik er nog in komen. Voor de overrace sowieso totaal niet. Want dat is gewoon de essentie van Formule 1. Je kwalificeert je en dan... waar ik wel voor te porren ben, want dat was natuurlijk nu ook het geval, is dat we af moeten van die bandenregel in Q2. Want je hebt nu, normaal is het dan zo, dat dan heb je jongens die wat zouden kunnen doen in de race. Die staan dan vanaf plek 4, 5, 6, dus de Norrissen, de Clairs, dat soort types. Maar die staan dan vaak op de rode banden, want die komen anders niet door Q2 heen. En die jongens vooraan, Hamilton, de Verstappen, die staan dan op mediums. Dat komt vaak voor, dat scenario. En nu had je natuurlijk al helemaal dat het redelijk door elkaar gemixt was in de top 10 en... Iedereen kon vrije banden kiezen.
Ja.
Dus dat maakte ook dat die jongens een grotere kans hebben. Dus als je dan een keer hebt dat een Norris vanaf plek 5 een goede start heeft en Hamilton inhaalt, dan heeft hij ook de banden om dat vol te houden. En dus ik ben wel van mening. Ik zou willen dat ik het woord zeggen. Ja. Van mening omdat dat geschrapt moet worden. Want wat is het nut eigenlijk van die regel?
Maar
dat
is daar ook niet, volgens mij gaat het gebeuren.
Ja, ik dacht ook dat dat ging gebeuren. Ja.
Ging dat gebeuren? Oh, dat zou. Nou, dan is het.
Volgens mij zijn ze daar al ver mee op weg. Of is het al zelfs aangekomen?
Ja, ik heb dat ook gelezen. Ja.
Zou kunnen, dan heb ik dat even gemist. Dat kan ook niet altijd alles in de gaten.
Je mag ons altijd mailen naar podcast@nu.nl als je het beter weet.
Ja, dan lezen we dat na afloop.
Dat is trouwens waar. We hebben niks aan.
Je draaiboek.
Mijn draaiboek.
regen.
Ja, maar dus, jij zegt het kunstmatig, maar je bent het dus mee eens? Reverse grid? Je vindt het niks, bedoel ik?
Het wordt te kunstmatig, ja, denk ik dan.
Toch wel die zuivere kwalificatie.
Ja.
Op de limiet.
Ja. En dan, dan moet je, als je dat wil voorkomen, moet je gewoon zorgen dat het veld dichter bij elkaar komt. En de nieuwe regels zijn bedoeld, maar dit heb ik vaker gehoord, maar die zijn bedoeld om dat te bewerkstelligen.
Ja. Maar als die sprintrace dan toch komt, hè, als ze daarmee door willen gaan, dan moet je wel zoiets
vinden. Ik vind dat je dat in ieder geval een keer moet proberen. Ja.
Precies.
Ja.
Consensus. Nou, dan ronde 47. Gaat het regenen?
Ongelooflijk, ja. Het was de hele race al een beetje aan het dreigen. En ik heb toch ook het idee dat de teams het ook onderschat hebben. Misschien dat ze zelf ook wel een beetje in slaap zijn gesust. Dat ze dachten van, nou, we hebben het al zo lang niet meegemaakt. Het zal nu ook wel na afloop van de race vallen.
Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Want er zitten 300 man op de fabriek.
Dat wel, maar ze zeiden, ja, lichte regen. Hè. Het zou niet heel veel voor moeten spellen. Okay. Moeten stellen. Ik heb tegen niemand, ik heb geen één boordradio gehoord. Dat ze zeiden van, nou jongens... Hou vol. We weten niet of we de race wel op deze droogweerbanden door gaan komen.
Ja.
Er werd al wat gezegd naar de cruise over regen.
Houdt in de gaten, jawel.
Ja.
Maar zo erg?
Nou, het wisselde een beetje bij de ene. Volgens mij is ik weet niet meer zeker, maar volgens mij was dat zelfs de boordradio naar Sainz. Of naar iemand anders, dat ze zeiden van, ja, wij denken dit, maar andere teams, andere coureurs krijgen andere dingen te horen. Ja. Dus er was ook niet helemaal consensus over.
Letterlijk werd daar gezegd van ja, tegen Norris was dat.
Oh, tegen Norris,
we verwachten lichte regen, ja. Maar tegen andere teams zeggen ze dat het nog zachter gaat regenen.
Ja, en toen ging het uiteindelijk nog harder regenen.
Ja, maar dus, dat was wel in een andere fase van de race, moet ik zeggen.
Anyway, het ging regenen. En dat, toen was natuurlijk de vraag, hoe gaat iedereen erop reageren?
Ja.
Nou, we hebben net de top 6, 7 allemaal teruggekeken hoe dat ging. Dat is natuurlijk de situatie dan. De regie was al, laten we zeggen, niet goed. Want er vielen echt dingen gewoon compleet buiten de uitzending.
Ja, maar ook na afloop niet.
Nee, dat was echt belabberd.
Ja.
Maar ja. De regie kan er niks aan doen dat er gebeuren zoveel dingen in die paar rondjes. Ronde 47, 48, 49 gebeuren zoveel dingen. Dat is onmogelijk allemaal in beeld te vatten. Dus er was ook gewoon voor ons ook een beetje onduidelijk wat er nou precies gebeurd was. Want ja, wij moeten het ook gewoon doen met de tv-uitzending. Niemand kan op 8 schermen tegelijk kijken.
Nou, en je doelt nu eigenlijk op hoe kan het nou dat in één keer een Sainz weer derde lag.
Ja,
daar precies. Heb je het over.
Ja. Want Sainz hebben wij op de boordradio van Verstappen onder meer zien ploeteren.
Maar mag ik toch even een stapje terug nog?
Ja.
Want zo meteen gaan we dat hele verhaal ontleden. Maar allereerst even, hadden jullie het idee van je moet gewoon door blijven rijden, want het zijn nog maar 4 rondjes. In het geval van Norris en Hamilton, want daar keken we naar.
2 rondjes waren volgens mij redelijk nat, maar niet heel nat. En 2 rondjes, de laatste 2 rondjes, toen was het gewoon bal.
Ja.
Misschien de laatste 3 rondjes.
Ja. Op een gegeven moment toen Norris werd ingehaald door die Haas-coureurs, toen was wel pijnlijk dat hij eigenlijk al te laat was.
Dan wist je wel hoe laat het was. Ja. Ja.
Door Mazepin, en je kan zeggen wat je wil over Haas. Maar zij gingen als eerste de gok aan. Hè?
Ja, dat was mooi. Hè? Ronde 46 zie ik hier op een schema.
Nikita.
Ja, opvallend is dat daarna in ronde 47 Yuki Tsunoda nog naar de softbanden is gewisseld.
Ja, inderdaad.
Was een foutje. Gewoon verkeerde banden.
Nou, dat lijkt me toch sterk. Het enige wat ik daarvoor kan bedenken is dat ze hebben gedacht, weet je wat we doen? Wij maken ook een pitstop, want iedereen gaat toch stoppen. En dan gokken wij op dat het toch niet nodig is. En dan hebben wij snelle softbanden. En dan rijdt de rest straks op Inters. Of ze moeten nog een keer. Ja. Dat is het enige wat ik kan bedenken wat ze gedaan. Want hij reed toen al redelijk ver naar achter. Dus het was op zich niet zo heel. Hij zat in een positie om een gokje te wagen. Dat is ook wel weer zo.
Ja, maar als je kijkt naar de mensen voor hem. Dat waren Bottas en Räikkönen.
Ja, en die deden wel het goede.
En Bottas wordt gewoon 5e. Dus Yuki had gewoon.
Ja, maar ook.
Achtste kunnen worden.
Eerlijk is eerlijk. Dat Bottas die pitstop maakte. En Räikkönen dus in diezelfde ronde. Ja. Toen wisten zij natuurlijk nog niet dat het echt ging doorzetten.
Nee.
Dus, want dat wist eigenlijk niemand. Dat kwam toch een beetje uit het niets.
Ja, Verstappen zei dat was een rondje te vroeg.
Wat zij deden.
Toen Bottas naar binnen ging. Ja, omdat je
banden daarop dan.
Het was nog te droog en dan slijt je dat profiel eraf.
Heel erg. Dat zei dus ook tegen Verstappen nadat hij op zijn Inters de pits uitreed. Van let heel erg goed op je linkerband voor.
Oh ja.
Want die heeft het zwaarste verduren. En rook hem niet op voordat je bij het water aan bent aangekomen.
Want zo is dat gewoon als je met Inters op droog asfalt rijdt.
Het is vrij zacht rubber. En dat slijt vrij snel. Ja.
Dan heb je er gewoon niks meer
aan. Nou ja, dan gaat het profiel eraf. Dus dan is het in essentie gewoon een slik. Dus dat heeft weinig zin.
Oh ja, dat hebben we ook al eens gehad, toch? Dat was het dan Hamilton? Die bleef dan zo lang doorrijden.
Had er gewoon van gemaakt.
In Turkije vorig jaar,
in Turkije vorig jaar.
Ja, met een beetje profiel nog aan de randjes. Maar dat,
En dan werd het gewoon een slik en dan kon je gewoon doorrijden.
Ja. Oh,
super vet.
Ja.
Ja, nou in ieder geval Bottas, Mazepin opende het bal. Toen kwam het groepje inderdaad met Bottas. En toen zagen we eigenlijk wel, Norris, arme Norris, je moet ervoor gaan. Ja. Maar hij bleef eigenwijs.
Hij bleef eigenwijs, ja.
En daar heb jij een mening over, Moeke?
Nou, dat is toch een beetje die jeugdigheid. Wat ik ook trouwens bij Leclerc had, was het Leclerc?
Ja,
dat was Leclerc, die had het ook een beetje. Die wilde ook per se niet gestoord worden. Hè?
Want leave me alone.
Ja, dat hoor je ze wel vaker zeggen. En dan worden ze ook vaak al bejubeld. Van kijk nou eens, die jonge jochies, die zitten helemaal in hun zoon. Maar ja, nu met toch zoiets. Het was wel zo erg en hij was zo gefocust op maar die laatste 4 rondes rijden. Dat er ook bijna geen discussie met hem te voeren viel.
Nee.
Kijk, je kan ook wel zeggen van nou, McLaren had toch veel standvastiger moeten zijn en gewoon moeten zeggen, ja Lando, geen discussie, je komt nu de pits in. Wat ze trouwens niet deden. Maar ze zaten wel heel erg. Ze waren heel erg met hem bezig. Lando, weet je zeker dat we de juiste keuze maken?
Ja.
Lando, het regent nu toch wel heel erg hard. Lando, iedereen staat nu bijna op intermediates.
Ja, en om het in perspectief te zetten. Hij ging 5 rondes later dan Mazepin naar binnen. 4 rondes later dan Bottas. 3 dan Verstappen.
Ja.
Oftewel, alle data was toch al lang bekend dat mensen gewoon.
Ja, dus ze hadden misschien toch stelliger bij McLaren moeten zijn. Maar ja, tegelijkertijd. Als je zo dicht bij je eerste Grand Prix zegen bent, dan wil je misschien ook niet degene zijn die ervoor heeft gezorgd aan de pitmuur dat hij niet wint.
Ja, maar
op zich, dat snap ik wel. Maar dat is relevant als hij een rondje te laat ging. Ja. Maar hij bleef nog 3 rondes langer naar buiten.
Ja, nee, dat zei Norris ook. Die was ook aan het huilen na afloop van de race. Wat ik ook volledig kan begrijpen.
In de auto?
Nee, voor de camera van Sky Sports.
Oh, niet gezien.
Okay. Maar dat ze gewoon moeten analyseren zodat het niet meer gebeurt. En dat je toch meer op je team moet gaan durven vertrouwen als het weer gaat gebeuren, ja, dat het regent.
Maar hier zitten nu 2 factoren in. Aan de ene kant heeft het team het overzicht, want die kunnen van iedereen alle tijden zien. Dat kan hij natuurlijk nooit zien.
Ja.
Maar hij rijdt op de baan.
Ja, precies.
Hij zit in de auto. Hij voelt aan wat er is en wat er voor zich gebeurt. Maar aan de andere kant is elke ronde weer een nieuwe ronde en met andere situatie. En dat bleek, het werd elke keer een stukje natter.
Ja. Maar wie is nou de baas dan?
Ja, in principe is dat altijd een beetje vaag, weet je. Ja. Maar ik zou dan gewoon zeggen, het team heeft overzicht. Die ziet wat de rest doet. Die zien wat de rest doet. Die moeten gewoon zeggen, Lando, je komt nu binnen. Geen fucking discussie. Klaar. Want dat had al 2 ronden eerder moeten gebeuren. Ja. En Hamilton, die zei, dat zag je na afloop. Die stond naast Norris in de pen. En die zei ook van, die stond er een beetje van, oh ja, je hebt je team ook genegeerd. Hè? Want Hamilton deed dat ook 1 ronde. Want toen stond Mercedes al buiten. En toen reed hij gewoon door.
Maar vervolgens kwam Hamilton wel binnen. En op het moment dat hij binnen kwam rijden, waarschijnlijk is dat, die woordradio was er nog voor opgenomen. Ja. Maar toen zei hij dus van, ja jongens, het is weer gestopt met regenen.
Ja.
Om vervolgens wel hoofdschuddend binnen te komen rijden met de gedachte van, ja, mijn race wordt verkloot.
Het helemaal verkeerd hier, hè?
Maar hij komt toch binnen, omdat hij blijkbaar toch vertrouwt op zijn team. En dat blijkt achteraf de keuze te zijn die hem de zege heeft gegeven.
Ja. En dat kan Norris dus gewoon leren. Maar ik vind het toch ook 50-50, want McLaren, ze hebben gewoon toegang tot zijn oor. En ze kunnen gewoon zeggen, je kan het brullen wat je wil. Je komt gewoon binnen, want wij zien gewoon wat jij niet ziet. Ja. Kom binnen. En ja, daarmee vergooit hij gewoon de race. En ik denk dat hij het is natuurlijk de prijzen dat hij een gok neemt. En het zijn ook nog maar 2-3 rondjes.
Shut up, zei hij.
Ja.
Shut up tot 2 keer.
Maar dat moet je toch niet van hem accepteren. Hij vergooit eigenlijk gewoon een kans om de race te winnen.
Ah, sterker nog, een zekere tweede plaats heeft hij weggegooid.
Nou, dat sowieso. Want het zat een enorm gat nog van een bijna een minuut volgens mij achter.
Ja, 50 seconden. Ja,
ja, dus hij had alle tijd hem alsnog. En stom. Maar dat is jeugdigheid en dat hoort er ook een beetje bij. Hoewel Alonso natuurlijk ook nog lang doorging. Perez nam de gok. Leclerc nam de gok. Dat liep ook niet goed af. Dus hij was niet de enige.
Mag ik het ook even over Perez hebben? En dan vooral vanuit Red Bull perspectief. Verstappen die ging dus 2 rondjes eerder naar binnen. Dat betekent dus dat Verstappen de call maakte, naar buiten kwam en gelijk wist, oh, de Inters is goed. Ja. Hoe kan het nou Red Bull dat Perez nog 2 rondes doorrijdt?
Ja.
Dus nog 2 keer die pitbox voorbij.
Ja, stom. Nou ja, bij Red Bull.
Kan dat nou?
Max was dus juist wat. Die deed het zeg maar tegenovergestelde van Norris. Die zei meteen als allereerste bij heel Red Bull van, ja jongens,
het wordt wel tijd.
Het wordt tijd om naar binnen te komen.
Ja.
En 10 seconden later zei ze, oké, Max, we zijn klaar. Kom naar binnen. Hm. Nee, dat en wat Perez, die zei juist weer tegenovergestelde. Want ook aan hem vroegen ze van, ja, wat denk je ervan? Ze begon niet over Max trouwens, maar ze lieten bij hem.
Ja.
Hij zei van, ja, het is nog droog genoeg.
Ja, maar dat kan natuurlijk ook, bedenk ik me nu, te maken hebben met waar rij je op de baan, zolang je het, of op het moment dat het je gevraagd wordt.
Ja.
Want er was natuurlijk een deel van de baan nog droog. Dus als ze jou het vragen en je rijdt net door de laatste sectie en daar is het gewoon al droog. En wat denk je ervan, Checo? Ja, als ik nu kijk, dan kunnen we nog een rondje door. En als ze dat aan Verstappen vragen, die kwam er net uit die natte fase vandaan. En daar had hij toevallig Ricciardo ingehaald. En hij gaat dat lange achterste rechtstuk op. En hij zegt tegen het team, oké, hij komt zelf met die call. Maar ze vroegen wel aan hem van, hey, hoe ziet het eruit? Hij komt net door dat natte gedeelte heen. Ja, het wordt wel tijd voor Inters. Dus ja, dat is toch ook, dat zijn allemaal van die factoren die dan meespelen.
Ja.
Alonso die nam de gok. Leclerc nam de gok. Maar Sainz was Verstappen dus voorbij gegaan in die ene ronde.
Ja.
En Ricciardo, dat was essentieel.
Maar feit is dat Perez nu 9e is geworden. Terwijl als hij gewoon...
Had niet gehoeven.
Maar als hij gewoon de Inters was gegaan, was hij gewoon tweede geworden.
Ja, maar dat denkt Norris ook, had ik maar. En ja, dat is toch zo. Want kijk, Ricciardo was ook in dezelfde ronde gestopt. Daarom zeg ik dat. Ricciardo was ook in dezelfde ronde gestopt als Verstappen. Dus die had ook aan McLaren kunnen zeggen van, dit is sneller.
Precies. Goed punt.
Norris moet naar binnen. Had hij de ronde later gedaan, had Norris nog 2e geworden. Norris was eigenwijs en McLaren wist hem niet genoeg te overtuigen. Dat is een beetje de 50-50 hierin.
Ja. En wie is nou de grote winnaar van de regentombola naast
Verstappen
en Hamilton?
Oh,
sorry, naast die 2, dat is logisch, dat begrijp ik.
Valtteri Bottas, denk ik.
Nee, ik denk toch Sainz uiteindelijk.
Ja?
En die komt op het podium.
Ja, oké. Okay.
Ja. Ja. Ja, op een gegeven moment reed hij 8e na zijn pitstop en dan rijdt hij toch nog naar de derde plek.
Ja.
Ja. Ja, dan toch nog even de inlap van Verstappen. Want nu gaan we een beetje door elkaar. Maar dat is eigenlijk niet echt op tv geweest. Dat Verstappen dus twee mensen heeft ingehaald op de baan. Ja. In de ronde dat hij naar de pits zou gaan.
Ricciardo en Sainz.
Ja.
En tussen die twee momenten in heeft hij gezegd tegen het team van het wordt tijd voor Inter.
Ja. Ja. Ja, maar dat is echt een cruciaal moment. Want anders was hij gewoon vierde geworden.
Ja.
In principe.
Ja. Ja. Dus dat als we straks in Abu Dhabi zitten en we zitten na te praten over hoe het kampioenschap op één punt beslist is. Ja. En dit soort moment.
Ja. Ja, nou, ja, precies. Want hij lag, want laten we eerlijk zijn, hij lag gewoon zevende natuurlijk. Hè. Vast achter Alonso was er nooit meer voorbij gekomen. En nu redt hij echt misschien wel zijn titelstrijd.
Ja, nee, zeker weten. Want ik bedoel, Hamilton die had een enorme dreun uit kunnen delen dit weekend. En dat is, hij zal toch even geschrokken zijn dat Verstappen tweede was.
Ja.
Viel toch tegen. Hij was natuurlijk blij, 100ste overwinning. Maar ondertussen denk je van, ja, staat die Red Bull weer naast me hier op de tweede plaats. Dat moet hem toch tegengevallen zijn.
Ik ben echt benieuwd hoe dat dan gaat. Dan kijkt hij naast zich.
Ja.
Hoe is dat nou weer mogelijk?
Ja.
Wat doet die gozer hier? Daar
word je ziek van. Ja.
Ja.
Ja. Maar net zo eerder in de race toch ook al. Dat je opeens weer, dat hij in dat treintje reed. Dat je opeens in je spiegel kijkt. En dat je die Verstappen weer op 4 seconden ziet rijden.
Oh, ja.
Achter, ja.
Ja. Ja. Ik zat ook te denken, als dit nou andersom was gebeurd. Hè? Dus Verstappen lag gewoon eerste, weet je wel.
Ja, ja, ja.
En dat dit bij Hamilton was gebeurd.
Dan hadden we gezegd, ja, altijd weer die Dexel Hamilton met zijn
geluk. Ja. Het viel weer allemaal zijn kant op.
Strontzagrijnig.
Dat is de essentie nu. Verstappen heeft een paar keer pech gehad dit seizoen. Maar nu vallen er ook dingen af en toe op zijn kant op.
Ja.
En dat is... Dat wordt ook altijd gezegd, hè, met voetbal. Met penalties die je voor en tegen krijgt. Aan het eind van het seizoen is het allemaal gelijk. Daar geloof ik niet in, maar... Een beetje balans zouden wel moeten zijn.
Hm.
En Italië pakt natuurlijk al niet verkeerd uit voor Verstappen. Hoewel, ja, nou ja, die langzame pitstop, kan je nog daar redeneren dat Verstappen zelfs punt had in kunnen lopen op Hamilton. Maar nu, hij was gewoon, hij reed klem achter Alonso op de 7e plaats. Die bui komt en hij finisht als tweede. Dwingt hij zelf af door goede beslissingen te nemen en goede acties en hem op de baan te houden. Hm. Maar dan nog, de mogelijkheid werd hem geboden.
Maar ik vind het wel spannend hoor, want het scheelt nu 2 punten. Het is nu 246,5 voor Hamilton.
Ja, die halve punten. Oh,
waardelijk. Gewoon afhalen.
Ja.
Ja, maar ja, ze strijden ook tegen elkaar. Kunnen we dat niet gewoon afronden?
2 punten verschil, mooi.
Ja.
Ja.
Plus 2 punten. Het wordt nooit een komma getal verschil.
Ja, je kan zeggen, iedereen een half puntje eraf, maar dan staan er een aantal in de min. Dus dat is ook een beetje gek.
Ja, dat is ook weer zo. Ja. Je hebt ook nog Sainz natuurlijk. Hoe moet je daar dan weer mee? Die heeft ook nog 112,5 punt.
Ja.
Lelijk zeg, verschrikkelijk. Maar goed, het valt wel lekker op, want ze staan bovenaan met z'n tweeën. Maar die 2 puntjes, ja, aan het eind van het seizoen gaan we natuurlijk analyseren van waar is het dan goed gegaan of hoe is Verstappen wereldkampioen geworden.
Of niet.
Of niet, ja. Inderdaad. Dit zijn dan van die momenten die we eigenlijk nu heel erg moeten koesteren, toch? Zo is het.
Nou, als je de kalender erbij pakt, dan zou je kunnen zeggen dat Monza en Sochi, dat waren, als je op voorhand kijkt, echte Mercedes-banen.
Ja.
In de praktijk was dat ook zo. Mercedes was aantoonbaar sneller de afgelopen races. Maar de schade is natuurlijk ontzettend beperkt gebleven als je Max Verstappen heet. Hè? In Monza hebben we natuurlijk allemaal kunnen zien wat er gebeurde.
Ja.
Nu wordt hij tweede, ondanks een gridstraf, of met zijn gridstraf eigenlijk.
En een motorwissel.
En een motorwissel. Hij heeft een verse motor weer in zijn pool. Nou, Mercedes hoeft waarschijnlijk niet een extra motor te nemen, maar misschien ook wel. Hè? We hebben het ooit is een titelstrijd beslist bij Hamilton, omdat zijn motor klapte in mijn lijstje. Hè? Met,
ja. Met Rosberg.
Met Rosberg, ja. Ja. Het ziet er gewoon echt ontzettend goed uit voor Verstappen als je kijkt naar de kalender wat er nu nog aankomt.
Ja,
ja, maar dat moet je wel in het achterhoofd houden voordat we helemaal de euforie al te ver de boventoon laten voeren.
Hoezo? Hij is toch al wereldkampioen?
Ja. Kijk, dat Hamilton 2 keer niet kan profiteren op een Mercedesbaan, dat omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren 2 keer op een Red Bullbaan. Maar aan de andere kant is het ook al een beetje gebeurd. Dus het is gewoon nog reeds spannend en het gaat gewoon tot Abu Dhabi duren. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja.
En vergeet vooral niet te genieten, zou ik willen zeggen. Genieten van een fantastische, knotsgekke, hyperintense race weer vandaag. En dan zit die titelstrijd dan gewoon nog bij. Het is, wat maken we eigenlijk mee dit seizoen?
Het is denk ik het beste seizoen ooit.
Ja, nou, in ieder geval...
We stevenen af.
Ja, maar ook gewoon als je gewoon je oranje bril afzet en je bekijkt hier gewoon als Formule 1 fans naar. Wat we volgens mij allemaal wel doen.
Ja.
Dan is het gewoon werelds natuurlijk wat hier allemaal gebeurt. En wat Joost zegt, een fantastisch spectaculaire race. Wekelijks bijna. Het is ongelooflijk waar we ook heen gaan. We hebben nu zelfs weer een regenbui 5 minuten voor het eind. We hebben een spektakelstuk op Paul Ricard gezien. Sochi gekhuis. Het is echt...
Een knotsgekke in 1 weekend. Een knotsgekke kwalificatie en een knotsgekke race. Gewoon in 1 weekend.
Ja, maar op Sochi.
In Sochi. Een circuit waar we normaal denken van... Ja, halleluja.
Williams op het podium. Het niet te geloven.
Ja, heerlijk.
Maar ook als je kijkt, Barcelona is altijd een KUT Grand Prix. Ja. Paul Ricard, Frankrijk, is altijd saai.
Ja. Ja.
En dat gaat allemaal goed. Sochi.
Ja.
Zometeen wordt Abu Dhabi nog leuk.
Ja, nou, dat zou wel...
zou wel unicum zijn.
Nou, stel je voor dat je daar met twee punten verschil naartoe gaat.
Oh.
Ja. Dan wordt het sowieso leuk. Gewoon wie daar wint is kampioen. En zo'n scenario gaat zich ontvouwen. Het gaat gewoon gebeuren.
Lijkt wel een beetje op, hè?
Het is pure reclame voor de sport dat hier gebeurt.
Maar weet je wat ook is? We weten niet hoe lang het seizoen nog gaat duren.
Ja,
jawel, jawel. Nog 7 Grand Prix.
Door corona bedoel ik eigenlijk.
Ja, nee, dat snap
je. Je weet niet wat doorgaat.
Nou, ik denk dat alles wat er nu op staat, dat gaat wel door.
Want Turkije gaat sowieso door natuurlijk. De Verenigde Staten, Mexico, Brazilië krijgen we.
Ik denk dat die gewoon doorgaan in principe. Ja.
Ja, en dan Saoedi-Arabië.
Die gaat sowieso door.
Op Sinterklaasavond zie ik trouwens.
Oh, okay. Leuk.
Ja, dat is wel geinig. Ja. Zondag 5 december.
Kijken wat de Sint in petto heeft.
Gaat hij ook naar Saoedi-Arabië? Of?
Volgens mij komt Sinterklaas officieel uit Turkije.
Ja, dat klopt inderdaad.
Ja. Geweldig. Ja.
Nou, slap gauwer. We gaan door naar het Nusport GP-spel. Want volgens mij er zijn weer gaten gevallen. Dat is niet normaal.
Ja, slachtoffers gevallen, joh. Nee, je verzint het niet. Je had goed kunnen scoren, of juist niet dit weekend. Als je gewoon vast had gehouden aan je team van Hamilton en Verstappen, ja, dan had je goed gezeten.
Er zijn heel veel mensen die dit spel een paar weken geleden nog een keer hebben bekeken, nooit meer hebben aangepast. Ja. Die hebben nu gewoon Verstappen en Hamilton in het team.
Ja, de winnaar trouwens niet.
Oh,
dat is Jonky.
Jonky?
Ja, ze waren een goede vriend van mij, Mark Jonk. Ja, ongelooflijk. Ik wist niet eens dat hij meedeed, maar blijkbaar luistert hij naar deze podcast.
Oh.
Leuk, als het mis, misschien is het wel een ander. Nou, het is
blijkbaar niet, ja.
Die had een team met Hamilton, Norris, Sainz en Schumacher. Dus geen eens Verstappen.
Oké.
Okay. En een goede voorspelling.
Oh, ja, je natuurlijk Sainz, ja, als je daar... Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, nee, prima.
Van ons drieën was ik het slechtst. Plekje 371. Joost plek 221 en Bas op plaats 160. Heel goed, Bas. Nog wel, ja.
Nou ja, ging nergens over.
Nee, eigenlijk niet. En ja, in het algemeen klassement geen verschuivingen. Ik heb even de stand en moet ik even snel erbij pakken.
Ik zie hier snel Ctrl F.
Ja. Nee, in het algemeen klassement staat onze nummer 1, die al weken bovenaan staat, staat nog steeds op 1.
Beetje de Verstappen van, nou, althans niet, nee, eigenlijk niet. Slaat nergens op wat ik zeg.
Nee, wat was
Verstappen staat niet wekenlang op 1 natuurlijk. Maar hij domineert wel het seizoen.
Precies, ja. Peto van Dorst, dat was hem. Ja. Peto van Dorst, 1382 punten.
Nou, lekker zeg. Ja, we gaan toewerken naar... ja, wij staan er gewoon laag. Dat is niet meer het vernoemen waard.
Ja, ik zoek het volgende keer wel.
Ja, op, zoek het uit. We gaan kijken naar vooruitblikken op de Grand Prix van Turkije. Die is over 2 weken, zondag 10 oktober. Nu is wel een beetje de vraag. De vorige keer hadden we regen. De baan was verschrikkelijk qua grip.
Is het asfalt?
Ja, toen was
het combinatie van nieuw asfalt en regen.
Ja, dat was niet best, hè?
Nee, en het leukste was toen dat moment dat ze toen op zaterdagavond straatauto's urenlang rondjes hebben laten rijden om grip middelen. Ja. En toen volgens ging het weer regenen.
ja. Maar weet je hoe dat nu is daar?
Nee, het is een groot vraagteken. Kwalificatie en regen in de race. Het begint een beetje laat te worden, mensen. Het is gewoon een groot vraagteken.
Oh.
Ik zou niet weten wie daar het snelste gaat zijn.
Voor de mensen die denken, waarom maken jullie geen vooruitblik meer? Ja, als je zo antwoordt, het is allemaal een vraag.
Nee, ja, maar kijk, van Mexico weten we, daar gaat Red Bull normaal gesproken snel zijn. Amerika denk ik ook.
Brazilië.
Ja. Maar hier nul ervaring eigenlijk onder representatieve omstandigheden. Dus,
ja, en kwalificatie is weer heel belangrijk, toch? Want inhalen is eigenlijk heel moeilijk gebleken.
Ja. Nou ja, vorig jaar nog wel regen natuurlijk, waardoor het allemaal iets anders is. Maar ga er maar voor zitten, zou ik zeggen.
Ja.
Ik ga erheen, hè, trouwens.
Ja, dat wil ik ook nog zeggen. Wij hebben gewoon een verslaggever te plaatsen.
Ongelooflijk. Ja,
ik hoorde dit ook pas een uurtje geleden ongeveer. Hoe zit dit?
Istanbul, ja. Nee, extra reisbudget vrijgekomen. Ja, hartstikke mooi. We zijn er gewoon bij.
Dat is niet hoe het zit. Maar dat maakt niet uit. Hij gaat heen.
Ook wel weten waarom eigenlijk.
Nou, we zijn gewoon in de coronatijd natuurlijk weinig gegaan. Dus dat is niet extra reisbudget. Maar we hebben gewoon een reisbudget.
Oh, ja, nee, ja, precies.
Ja. Nee, maakt niet uit. Ja. Dat hoeft voor de rest hoeft niet iedereen dat te weten hoe dat precies bij ons gaat natuurlijk. Ja.
We hadden al heel veel geld ingecalculeerd voor het EK. Dat we naar Baku zouden gaan en Londen voor het voetbal bedoel ik.
Ja. Hoeft allemaal niet, hè?
Nee, het ging allemaal niet door.
Nee.
Het was alleen, we waren ook weer Bulgarije. Ja. Ja, goed, maakt niet uit. Turkije, dus Hongarije. Dat gaan we om. Hongarije.
Je was er zelf heen, toch?
Ja, waar was ik ook alweer?
Ja.
Ik zat toen, Boedapest was ik.
Ja.
Oh ja, dat was het, ja.
En de hoofdstad van Bulgarije, wat is dat dan?
Skopje.
België, toch?
Goed zo.
Hij is een geitje.
Ga je schoolgeld terughalen, jij.
Dat was een grapje.
Ja. Okay, we hebben nog
helemaal van mijn apropos.
Paar kleine puntjes. Ja. Wat vonden we? Ferrari motor natuurlijk, hè, nieuw geïntroduceerd dit weekend.
Ja, alles al snel.
Was goed. Leclerc is een beetje onder belicht gebleven natuurlijk door die crash in de... En omdat Verstappen hem inhaalde. Maar die was eigenlijk wel aan een soortgelijke opmars bezig als Verstappen. Dus die deed het eigenlijk ook heel erg goed.
Sterker nog, Leclerc die keek ook een paar keer bij Verstappen. Maar hij, die snapte ook wel van een concrete inhaalactie is misschien ook niet handig.
Nou, het scheelde niet veel hoor. Het was,
als het kon, dan had hij het gedaan.
Zeker, ja.
Dus dat was een ding. Nou, we hebben natuurlijk nog gehoord voor deze race dat Verstappen al sinds Spa met een nieuwe... Energy Store, right?
Ja, Moeke, je moet het even over hebben. Joost is namelijk onze technische man van de podcast natuurlijk. En als hij dat met anderen gaat delen die er meer verstand van hebben... Ja, wat krijg je dan? Dan word je uitgelachen.
Nu is Joost
is uitgelachen door Max Verstappen.
Nou, dat is niet hoe het gegaan is. Maar
vertel, wat is gewoon een beetje opkloppen. Niet tegen mij.
Nee, dat is mooi.
Wat is er gebeurd?
Vertel even, Joost.
Nee, dat was het.
Jawel, vertel.
Ik zei alleen van, ik hoorde dat je een nieuwe accu hebt. Maar ja, hij noemt dat zelf altijd een battery natuurlijk. Alles gaat in het Engels. En
of course.
Accu, of course. En dus hij moest daar om lachen, maar ik weet niet uitgelachen. Maar het is natuurlijk veel leuker om in de podcast te zeggen dat ik werd uitgelachen.
Door Max, geweldig.
Ja, hallo, we hebben het hier een half uur over gehad. Ik ben helemaal trots dat je werd uitgelachen door Verstappen.
Ik werd niet uitgelachen, maar prima. Als jij weer je eigen waarheid wil hebben, dan is dat goed.
Oh.
Ja, nee, alleen het...
Maar wacht, het feit is dat jij zei een woord, dat vond hij heel grappig dat je dat gebruikte. Ja, dat is toch uitlachen?
Nou...
Ben ik met Bas eens?
Ja, natuurlijk ben je dat met Bas eens. Maar hoe dan ook, die heeft hij dus. En,
Maar kan je kort, sorry, dan toch even serieus, kan je kort uitleggen wat het nou precies is en wat Red Bull er nou daadwerkelijk aan heeft?
Nou, de accu, de Energy Store, het zorgt er vooral voor dat je dus... je hebt natuurlijk die elektromotor die meedraait met de motor. Dat is 160 pk. Dat is, als je 160 pk in je straatauto hebt, dan doe je leuk mee. Die draait dus extra mee met de brandstofmotor. En die wordt opgeladen door de MGUH en de MGUK. Nou, hoe dat gaat, dat gaan we nu allemaal niet even behandelen, want dan wordt het ingewikkeld. En die energie, die wordt dus gebruikt om die elektromotor aan te drijven. En het punt is dat je natuurlijk hoe beter, hoe meer die accu kan opslaan en hoe makkelijker die oplaat ook, efficiënt opladen, hoe meer je die motor kan gebruiken, die elektromotor. Want dat hoor je vaak, weet je, van mijn battery is empty. Dus niet mijn accu, maar mijn battery. En dat hoor je vaak, weet je, over één rondje kan je hem gewoon helemaal gebruiken. Jij speelt de F1 game, je weet in principe hoe het werkt. Dat is op zich vrij realistisch. Ja. En dan moet je hem weer opladen.
Drinkje.
Ja, dan moet je hem weer opladen. Ja. En dat is... En als je het dus dat efficiënter gaat, dus je kan hem en sneller opladen en er kan meer in, zeg maar, dan kun je hem die 160 pk langer gebruiken. Dus in de race heb je er dan meer voordeel van. Nou, Verstappen heeft dus alleen een nieuwe Energy Store, waar Honda naar eigen zeggen jarenlang aan heeft gewerkt. We weten niet precies wat dat oplevert. Verstappen wist het zelf ook nog niet, want ja, hij heeft er in Zandvoort dan meegereden.
Wel, ging aardig.
Ging aardig. Hij heeft er in Spa niet meegereden. Natuurlijk in essentie.
Ging aardig.
Ja. Ja. Achter de 70. Hij kon de 70 kwart aardig bijhouden. Ja. Want dat is het dus. Je hebt er vooral in de race heb je er voordeel van. Want die in de kwalificatie een heel rondje, dat ging al. En het interessante is dus dat bij Ferrari is niet alleen dat onderdeel vervangen. De Energy Store. Maar ook
de accu.
De accu. Ja. Maar ook de MGUH en de MGUK. Dus die elementen waarmee die Energy Store wordt opgeladen.
Ja. En dat mag je één keer per seizoen veranderen, toch?
Ja, en de meeste... Dat is natuurlijk de vraag die je nu krijgt. Van, hoe kan het nou dat ze dan... Je mag toch niet tijdens het seizoen updaten? Ja,
precies.
In essentie mag dat wel. Want je mag één keer per jaar in principe updaten. En Ferrari reed dus nog met een aantal onderdelen uit 2020.
Ja.
En Verstappen, Red Bull dus ook met die was niet eens van 2020, maar die was al ouder zelfs, die Energy Store van Red Bull, van Honda.
Precies, dus die ene aanpassing, normaal verwacht je die gewoon in maart, gewoon bij de eerste race.
Ja, daarmee aan de start verschijnt, maar je kan er ook denken van ik ga er langer aan werken. Dat heeft Ferrari vooral gedaan en Red Bull, Honda dus natuurlijk ook.
Ja.
En dan zet ik hem later in het seizoen in. Maar ja, door de pech van Leclerc bijvoorbeeld in Hongarije, dat hij aangereden werd door Stroll, wat hem een complete motor en alles kost het hem nu een gridstraf om die nieuwe motor in te zetten. En hetzelfde geldt dus in essentie natuurlijk ook een beetje voor Verstappen.
Okay.
Want je mag er 2 per seizoen gebruiken van die batterijen.
Ja, okay, duidelijk. En heeft dat ook nog iets te maken met het budget bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat je nu minder ontwikkelingsgeld nog hoeft te besteden.
Ik denk dat dit onder het bonnetje van de motor valt. En dat het daar dus niet... dat het niet in het budget zit, denk ik.
Want je hebt natuurlijk een budget cap. Ik dacht ook nog met Bottas. Ja, je kan natuurlijk elke race kan je nieuwe motoren.
Vind ik een scherpe vraag van je. Daar komen de volgende race op terug.
Oh.
Ik heb dat antwoord even niet veranderd.
Nee, maakt helemaal niet uit.
Nee.
En nog één dingetje dat ik had opgeschreven. De 100ste race win van Lewis Hamilton.
Daar gaan we wel echt makkelijk aan voorbij eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Als dit bij Max Verstappen was gebeurd, dan was dat de insteek van de podcast geweest.
Ja. Dan waren er nu nog steeds vuurpijlen de lucht in aan het vliegen hier in Nederland.
Ja. Het begint haast al normaal te worden, ja, al die records.
Dat heb ik dus ook een beetje. Ja.
Dat is normaal.
Dat is niet normaal. Maar...
Nee. Hij heeft natuurlijk gewoon een gigantische carrière. En het is echt een levende legende. Wat je ook van hem vindt, wat je ook van zijn gedrag vindt, wat je er ook van vindt dat hij na afloop weer de best fans in the world bedankte.
Hij deed
het
weer, hè?
Hij deed het weer. En dan denk ik, ja goed, dat kan je ook een keer overslaan. Maar
ook in Rusland, die zijn helemaal niet zo uitbundig.
Nou ja, nee, dat is goed. Maar dat is Hamilton ook. Maar het is ook een geweldige coureur. Dat heeft hij ook vandaag weer laten zien. Hij wint de race immers.
Ja.
En
waanzinnige race. Zeker, we zijn de beroerdste niet om dat te zeggen.
Nou, fantastisch. Als je zijn rondetijden een tijdje in de gaten hebt gehouden, zeker toen hij in vrije lucht kwam, dan is hij echt ontzettend aan het stampen geweest.
Ja, mega.
En ook in die situatie aan het einde, dat hij Norris voor zich heeft. En Norris die gaat nog een keer van de baan af natuurlijk, komt hij voor hem. Hij houdt het hoofd koel. Hij maakt de call om toch naar die pitstraat te gaan. En hij houdt de auto helemaal op de baan. Ik bedoel, het ziet er allemaal simpel uit. Maar de meeste coureurs in de top 10 is dat niet gelukt. Weet je wel, om dat helemaal vlekkeloos te doen. Er was één andere. En die stond naast hem op het podium.
Carlos Sainz.
Nee, die ging ook van de baan. Dat is Hamilton is natuurlijk gewoon een klasbak. Wat je ook van hem vindt.
Ja.
En ja, daar moeten we soms ook wel eens wat bij stilstaan. 100 overwinningen. Dat is echt gewoon, zoals de jeugd tegenwoordig zou zeggen, insane.
Ja.
Of sick. Wat is het betere woord? Want jij bent een stuk jonger.
Cool. Nee,
cool. Cool is
vet gaaf.
Vet gaaf. Ja, oké.
Ja, nee, ja. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet wat ze zeggen.
Maar jij bent de jeugd.
Kaulo lid.
Hamilton is echt lid.
Dat is wel echt zo.
Ja.
Misschien overval ik jullie een beetje met deze vraag. Wat is nou de mooiste win van Hamilton uit zijn carrière?
Oeh, vind ik een mooie.
Ik heb zo'n heel lijstje voor me, maar daar kan ik ze alle 100 opnoemen. Ik dacht, ik overval jullie een beetje met deze vraag.
Ja.
De eerste win was Canada, 2007.
Ja,
die in Hockenheim. Was wel heel mooi dat hij als 14e startte, 3 jaar geleden.
Ja.
Ook een knotsgekke race waarin hij ook tussen alles en iedereen uit de chaos bleef. En,
Vettel van de baan ging.
Oh ja, Vettel van de baan
ging. Ja.
En dat bleek ook een cruciale race in dat kampioenschap te zijn. Want tot dat moment had Vettel de overhand.
Ja. Ja, daar gaf Vettel natuurlijk zelf ook wel een beetje weg.
Maar, ja. Ja. Maar ook wel in zijn, ik weet zijn eerste nog, dat was in Canada volgens mij.
Ja, 2007.
Ja. Ja, want hele seizoen was al bizar dat hij gewoon dat het rookie de Formule 1 binnenkwam en dat hij meteen Alonso, hè, die toen over was gekomen van Renault, het vuur aan de schenen legde en dat het vervolgens complete chaos in dat team ontstond en dat Hamilton opeens gewoon bijna wereldkampioen werd. Ja, ja. Bizar.
Ja.
Ja, de mooiste, ik kan er niet eentje zo bedenken.
Maar ik zit ook even dat lijstje te kijken, maar...
Ja, ik denk dat eigenlijk relatief, als ik ga kijken naar wat zijn mooiste was, dan denk ik dat ga ik een hele gekke noemen, Abu Dhabi 2009. Want dat is dus bij Hamilton. Hij heeft in al zijn...
2009?
Ja. En al zijn seizoenen heeft hij een race gewonnen. Uit mijn hoofd zeg ik dat, maar dat is gewoon zo. Maar in 2009 was de McLaren echt een draak van een auto. En domineerde Jenson Button met die Brown het veld. En Sebastian Vettel in de Red Bull zat er dichtbij toen al. En dat was een mooie strijd. En volgens mij, uit mijn hoofd, won Hamilton toen alleen de laatste race in Abu Dhabi. Ik zeg het allemaal uit mijn hoofd, dus aan moet de goede. Maar dat is gewoon weer een teken dat hij elk seizoen is er wel een keer, was er altijd wel een keer, ook bij McLaren, als ze niet de snelste auto hadden, dat hij het dan toch weer wist te winnen. En dat is eigenlijk wel een teken van iemand die gewoon heel erg goed is, denk ik dan. En,
volgens mijn lijstje heeft hij wel in 2011 gewonnen in Abu Dhabi.
Nee, 2009 ook. Weet ik. Of hij zou winnen en begin nu dingen door elkaar te houden. Dat is goed.
Live fact check
in de...
Ja, ik heb zo'n cirkel, dat heeft gewoon de Formule 1 geplaatst zo. En daar zie ik dan 2011 zie ik staan.
Oh, mooi.
Oh nee, hij heeft in Singapore in... Nou ja, maakt het verhaal eigenlijk alleen maar sterker. Hij heeft zelfs 2 races gewonnen in 2009. En hij was toen onderweg naar de winst in Abu Dhabi, maar toen viel hij uit. Dat is het verhaal.
Mooi.
Ja, maar de red ik
dat is dan niet zijn mooiste.
Dan red ik me weer goed uit, hè? Maar de McLaren van dat jaar, de MP24, was echt een draak van een auto. En toch wist hij ermee te winnen in terwijl het super competitief veld. Dus,
wel mooi geluid.
Ja, zeker. Hij was de eerste, volgens mij was hij de eerste overwinnaar met een auto met kers.
Oh ja.
Ja. Zeg ik ook uit mijn hoofd. Dus ik moet ook wel een beetje uitkijken met dingen die ik uit mijn hoofd zeg. Ja, nee, Hongarije 2000.
Maar dat zit er toch nog steeds in de auto?
Ja, dat is essentie hetzelfde, ja, hetzelfde systeem. Ja.
Dat is toen echt een ding. Ja, gewoon de overtake button toch? Een soort
ja.
van.
Ja, en toen de Brawn en de Red Bull, die hadden het niet. Want die dachten, het weegt meer dan het ons oplevert, zeg maar.
Oh.
In de auto. Ja, Red Bull had wel zo'n systeem, maar dat werkte. Dat was van Renault, dus dat werkte niet heel goed. En dat woog wel heel veel. En ik weet, hoe zijn we deze dwarsstraat beland eigenlijk?
Ja, geen idee.
Ik ben al lang afgehaakt.
De McLaren en de Ferrari hadden hem wel, het kerstsysteem. En toen zag je heel vaak, vooral van Hamilton, dan bij de start had hij daar heel veel aan. Dus dan kwamen de auto's met kerst, vooral Hamilton, die kwamen dan naar voren zetten. Omdat die jongens die vooraan starten, omdat ze eigenlijk over een hele ronde de snellere auto hadden, het niet hadden. Dus dat levert altijd wel leuke startsituaties op.
Nou, in ieder geval de overwinning van Hamilton in Sochi. Dat was de kers op de taart.
Ja, mooi.
Zo was het ook.
Ja.
100 race-overwinningen dus.
Trouwens, wat lullig nou. Natuurlijk, die Grand Prix in Turkije vorig jaar. Die Sliks, tot Sliks gereden intermediate. Dat was natuurlijk zijn mooiste zege.
Kampioen werd.
Dat werd hij ook nog kampioen.
Oh ja.
Ja.
Nou, ook mooi. Nou.
Maar ja, toch fijner. Maar Abu Dhabi 2009 was ook leuk.
Ja, maar die won hij niet trouwens.
Abu Dhabi 2009. Ik ga het nooit vergeten. Ja.
Ja.
Nee, we gaan er een einde aan breien, mannen. Dit was de terugblik op de Grand Prix van Rusland. Ja, ongelooflijk wat een seizoen. We gaan toewerken naar Turkije. Moeke, ik wens jou daar heel veel plezier.
Dankjewel.
Dus alle verslagen die je rond die Grand Prix op nu.nl leest, komen dus vanuit Istanbul.
Nou, Nederpelt gaat ook nog.
Ja, die maakte drie analyses.
Thuis stond. Ja, volop ook gas geven, natuurlijk. Ja. Wordt helemaal fantastisch.
Nou, te gek.
En daarna ga ik naar Mexico.
Mexico, ja.
Ja.
En dan moeten we nog even pitchen aan Daan Smink, die toch deze podcast luistert, dat we met z'n drieën naar Abu Dhabi mogen.
Ja. Als daar de titel beslist wordt, hè, ja, dan moeten we met z'n drieën heen natuurlijk.
Ik zit te denken, zo meteen wordt het beslist in hoe heet het ook weer, Jeddah?
Saudi-Arabië, ja.
Saudi-Arabië.
Ja. Wordt ook een mooi avontuur als we daar met z'n drieën heen mogen.
Ja, dat... Ik denk niet dat jij ooit...
Ik denk niet dat ik... Laten we maar afsluiten.
Oké, okay, nou, bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan het altijd via Twitter, @TheBordRadio, of natuurlijk via ons mailadres podcast@nu.nl. Bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.